Gemeente, de schriftlezing in deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal vindt u in Matteüs 5 en daarvan de versen 1 tot en met 16. Matteüs 5, de versen 1 tot en met 16. En in Matteüs 5, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgde profeten die voor u geweest zijn. Gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad boven op een berg liggende kan niet verborgen zijn. En men steekt geen kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien. En uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Tot zover de schriftlezing. Meid, in deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal is de tekst voor de prediking genomen uit Matteüs 5 en daarvan de versen 3 en 4, de eerste twee zaligsprekingen. Matteüs 5, de versen 3 en 4, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. De gemeente, het gaat in deze tekst worden in de eerste plaats over gelukkige armen en over gelukkige bedroefden. Gelukkige armen en gelukkige bedroefden. Gemeente, als de Heer het geeft, zal aanstaande zondag de tafel des Heren in onze gemeente weer staan aangericht. En degenen die daar op goede gronden aan mogen deelnemen, dat zijn gelukkige mensen. Zo wordt dat toch wel eens gezegd. Als je de Heere mag kennen, dan ben je een gelukkige man, een gelukkige vrouw. Als je een nieuw hart mag hebben, jongens en meisjes, dan ben je een gelukkige jongen, een gelukkig meisje. Gelukkig. Zo spreekt Gods woord er toch ook over. Of eigenlijk staat het nog wat sterker in de Bijbel. Wel gelukzalig. Werkelijk gelukkig is hij wiens overtreding vergeven wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Gemeente, bent u gelukkig? Nee, we bedoelen niet gelukkig in lichamelijk of materieel opzicht, dat is groot, maar gelukkig in geestelijk opzicht. Wel gelukzalig. Daar hebben we onszelf op te onderzoeken, te beproeven, alle dagen en wel heel bijzonder in de week van voorbereiding op het heiligavondmaal. Vanmorgen en ook volgende week hopen we vanuit Gods woord bepaald te worden bij welke mensen er werkelijk gelukkig zijn. In de bergrede gaat de Heere Jezus namelijk wat kenmerken noemen, bijbelse kenmerken van een kind van God. Om onszelf aan te spiegelen. We zouden kunnen zeggen, de zaligsprekingen zijn geestelijke trekken, geestelijke onderscheidingen. En in ieder die de Heere mag vrezen, in waarheid en in oprechtheid, die kent er iets van. Misschien van het een meer dan van het ander. Ja, die zaligsprekingen die heeft de Heere gegeven om onszelf eraan te toetsen. Kennen we daar iets van in ons leven? Staan we ernaar? Bidden we erom? Gemeente, de Heere Jezus spreekt aan het meer van Galilea zijn bergrede uit. En jongens en meisjes, we zouden kunnen zeggen, dat is eigenlijk een lange preek van de Heere Jezus. En weet je wat de preekstoel is waar de Heere Jezus op zit? Dat is een berg. En daarom heet het ook de bergrede. De Heere Jezus spreekt vanaf een van de bergen rondom het meer van Galilea. En vanaf die berg kunnen een heleboel mensen hem goed horen. Iemand heeft het wel eens zo gezegd. Hij zit daar als een koning op zijn troon. En deze bergrede wordt dan ook wel genoemd de troonrede van de koning der koningen. Een koninklijke bergrede. De koning van het koninkrijk der hemelen maakt hier bekend wie nu de gelukkige burgers van dat koninkrijk zijn. En wat die wetten van het koninkrijk zijn. Hoe die burgers hebben te leven in deze, in dat koninkrijk. Niet voor niets leidt de evangelist Matthäus de bergrede in vers 2 in met de woorden: en zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen zeggende. En dat betekent eigenlijk, nu gaat hij iets heel belangrijks zeggen. En met hen worden in de eerste plaats de discipelen bedoeld, maar hij spreekt ook tot al die mensen die daar samen gekomen zijn. Zo begint immers Matthäus 5, en Jezus de scharen ziende. En in hoofdstuk 7 vers 28 lezen we, als hij zijn bergrede heeft uitgesproken, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Gemeente, zoals de Heere aan zijn volk Israël op de berg Sinaï in de woestijn op weg naar het beloofde land zijn wet gaf en zei: ik ben de Heere, uw God. Zo spreekt de Heere Jezus op deze berg, waarschijnlijk daar in de buurt van Capernaum. En verschillende malen begint de Heere Jezus met de aanhef: zalig zijn of zalig zijt. En hij gebruikt dan het Griekse woord makarios. En dat woord dat geeft aan dat het iemand is die in de hoogst denkbare staat van geluk verkeert. Of om het anders te zeggen, dat is nu echt het allergrootste geluk. Nee, dat wil niet zeggen dat deze mensen die hij zalig spreekt zich altijd zo gelukkig voelen. Het gaat erom wie er werkelijk gelukkig zijn, hoe God over hen denkt. En op grond wat God over hen denkt en hoe God hen ziet, zijn ze zalig, werkelijk gelukkig. In de eerste zaligspreking spreekt de Heere Jezus over de armen van geest. Zalig zijn de armen van geest. Het gaat in ons eerste punt over gelukkige armen. Wie worden er nu met die armen van geest bedoeld? Wel, gemeente, die armen van geest uit vers 3 zijn niet zozeer armen in materieel opzicht. Dat kan natuurlijk wel zo zijn. En hoe vaak worden juist zulke armen die het moeilijk hebben, niet door de Heere opgezocht. Maar zij worden hier eigenlijk niet bedoeld met die uitdrukking armen van geest. Het zijn ook geen mensen met minderlijke, verstandelijke vermogens. Nee, het zijn diegenen die hun geestelijke armoede voor God hebben leren kennen. Mensen die vanwege hun zonde schuldig staan voor God en niet één penning hebben om te kunnen betalen. Mensen die niets bezitten om God aan te bieden en zijn gunst daardoor te kunnen verwerven. Als in het Oude Testament het woord arm gebruikt wordt, heeft het de betekenis van ellendig, van ootmoedig. Calvijn die schrijft: hij alleen die teruggebracht is tot niets in zichzelf en alleen op de genade van God steunt, die is arm van geest. Gemeente van nature zijn we allemaal geestelijk arm. Want de geestelijke rijkdom die we in het paradijs hadden, zijn we door de zondeval kwijtgeraakt. In het paradijs deelden we immers in de kennis van God. Daar deelden we in die ware gerechtigheid en heiligheid. In het paradijs was waarachtige vrede en vreugde. Daar hadden we deel aan dat waarachtige leven met God. Toen was de mens geestelijk rijk. Maar door onze diepe val in het paradijs is die geestelijke rijkdom verloren gegaan. En weet u wat zo erg is? Van nature zijn we daar blind voor. Dan geldt het woord van Christus: gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dings gebrekt. Zijn we zo'n arme van geest al geworden? Want weet u, aanstaande zondag worden aan het avondmaal armen van geest genodigd. Hoor jij bij die mensen die ontdekt zijn aan hun geestelijke armoede? Want door de Heilige Geest wil de Heere ons daaraan ontdekken. Dan worden we in het gemis geplaatst. Als de schatten van het Koninkrijk der Hemelen worden gepredikt en, en uitgestald. Dan laat de Heere ons als het ware zien. Zie je dat allemaal, die schatten van het koninkrijk, daar sta je nu buiten. En als de liefde van God de Vader in Christus wordt gepredikt, dan moeten we zeggen, dat ken ik niet. Daar heb ik geen deel aan, wat ben ik nameloos, arm. Jongens en meisjes, mensen die arm van geest zijn, die lijken op die tollenaar uit de gelijkenis. Die daar achteraan stond te bidden, weet je nog wel, hij durfde zijn hoofd niet op te heffen naar boven. Hij sloeg op zijn borst, als teken van rouw, van berouw. En hij kon alleen maar zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. Armen van geest zijn mensen die alles hebben wat niet goed is en die alles missen wat nodig is om voor de heilige en rechtvaardige God te kunnen bestaan. In de kanttekeningen wordt het heel mooi uitgelegd wat armen van geest zijn. Nederigen en gebrokenen van hart, die hun nietigheid verstaande, een klein gevoelen hebben van zichzelf. Maar dat niet alleen, gemeente. Ik gaf er al iets van aan. De kanttekenaren die zeggen dan verder, steunende alleen op de genade Gods in Christus Jezus. Dat hoort er ook bij. Niet alleen, ik heb niets waarmee ik voor de Heere kan verschijnen. Maar ook dat leunen en steunen op die borg en middelaar. De Heere zal zich doen overhouden een arm en een ellendig volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Horen we bij die geestelijke armen, bij die mensen die een geestelijke armoede hebben ingeleefd. En ook na ontvangen genade moeten zeggen, wat ben ik toch arm. Arm in zoveel dingen, want hoe meer we de Heere Jezus mogen leren kennen met een waarachtig geloof, des te meer gaan we door het kennen van Hem onze eigen leegte ontdekken. Hoe meer we de Heere Jezus mogen leren kennen als onze gerechtigheid, des te meer gaan we in onszelf onze ongerechtigheid zien. En hoe meer we Christus leren kennen in zijn liefde, des te meer zullen we bij onszelf gebrek aan liefde moeten ervaren. En dan wordt toch steeds meer duidelijk. Wat ben ik in mezelf arm, een bedelaar. Al meer hopend op genade alleen. Al minder buiten die goede herder te kunnen, de Heere Jezus. Want de armen van geest uit de zaligsprekingen van de Heere Jezus zijn de geestelijke armen die een heil bij God en Christus zoeken. Zalig zijn de armen van geest. Zalig. Die armen van geest die zijn werkelijk gelukkig. Ja, zegt iemand, maar ze voelen zich toch arm en schuldig voor God. Zijn zulke mensen dan zalig? Ja, toch, Christus zegt het. En hij is de getrouwe en waarachtige getuige. Zalig zijn de armen van geest. U ziet misschien wel in uw Bijbel dat woordje zijn schuin gedrukt staat. Dat betekent dat het er eigenlijk niet staat. In de oorspronkelijke taal, in het Grieks, staat er zalig armen van geest. Gemeente, ik zat zo te denken bij de voorbereiding. Wat zullen die farizeeërs en schriftgeleerden geschrokken hebben opgekeken. Want zij zeiden precies het tegenovergesteld. Zalig zijn de rijken van geest. Die het hebben en die het zijn. Nee, zegt de Heere Jezus. Zalig zijn de armen van geest. En met deze woorden verheft de Heere Jezus die geestelijke armen in de goddelijke adelstand. En dan gaat de Heere Jezus ook samenvatten waarom zulke armen van geest zalig zijn. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Hoort u dat? Dat koninkrijk der hemelen is niet voor die trotse farizeeërs. Die zo rechtvaardig zijn in eigen oog en de anderen minacht. Nee, hunner is het koninkrijk der hemelen. Die armen van geest. Wat is dat koninkrijk der hemelen? Wel, dat is samen te vatten met al het heil dat in Christus Jezus is. Die armen van geest, die hebben er deel aan. Want van hun is het koninkrijk der hemelen. Ze hebben er deel aan en ze krijgen er deel aan. Voor deze armen is het koninkrijk der hemelen. Nee, dat wordt niet verworven door geestelijke armoede. Maar dat wordt nu uit genade geschonken. Gemeente, dan zijn we arm in onszelf. Maar rijk in Christus. Maria zong er, van armen heeft hij met goederen vervuld. Maar rijken heeft hij ledig weggezonden. Ja, zegt iemand, dominee, hoe kun je nu weten dat je zo'n arme van geest bent? Zoals de Heere Jezus hier bedoelt. Wel, het staat in de Bijbel. Ik las in Spreuken 18, waar staat, de arme spreekt smekingen. En dan moeten we in deze week van voorbereiding maar eens nagaan, hoe is het nu gesteld met ons gebedsleven? De arme spreekt smekingen. Is daar een verbondenheid aan die genadetroon? Bent u zo'n arme bedelaar? Heer, ik heb niets in mezelf dan zonde en schuld. Zoveel tekorten, zoveel gebrek. Oh, als ik het allemaal op zou tellen, ik zou niet klaarkomen. Maar ik leun en steun op die borg en middelaar alleen. Nou, zegt iemand, als het gaat om een gebedsleven, dan is dat niet zo best gesteld. Hoe komt dat? Is dat omdat u geen geestelijke armoede kent? Want de arme spreekt smekingen. O, vraag de Heere in deze week van voorbereiding om armmakende genade. Want als het goed is, ook degene die de Heere mogen vrezen, die zullen het telkens moeten erkennen, bij mij is het niet te vinden. In Jezus alleen is alle heil. In Hem alleen is alle zaligheid te vinden. Zijn we arm van geest? Of denken we zelf nog heel wat te zijn en te kunnen presteren? Aanstaande zondag worden er armen van geest genodigd tot de tafel des Heren, mensen die niets hebben dan zonde en schuld, maar nu in Christus alles hebben gevonden. En het weten schoon, hoewel ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Hij is mijn hulp, mijn kracht, mijn redder en mijn God. Een rijke Christus voor een arme zondaar. Gemeente, kent u hem? Zijn we als zo'n arme van geest alleen op hem aangewezen? O, wat bent u dan gelukkig? Ja, in uzelf ongelukkig. Maar nu gelukkig vanwege hem, vanwege die borg en middelaar, die arm geworden is daar hij rijk was, om armen van geest rijk en eeuwig gelukkig te maken. Gemeente, in de tweede zaligspreking gaat het om gelukkige bedroefden. En opnieuw horen we zo'n kenmerk van iemand die de Heere mag vrezen. Zalig, werkelijk gelukkig, makarios, die treuren. Nou, denkt de jongen, klinkt wel wat tegenstrijdig. Hoe kun je nu gelukkig zijn als je treurt, als je bedroefd bent? Als je het moeilijk hebt, ben je toch niet gelukkig? Dan ben je juist ongelukkig. En wie kent er geen verdriet in zijn of haar leven? En is daardoor ongelukkig? Ieder huis heeft zijn kruis, elk hart kent zijn smart, of niet? Toen God ons gesteld had in de staat der rechtheid, toen Adam en Eva wandelden met God in het paradijs, toen wisten ze niet wat droefheid was. Ze wisten alleen wat blijdschap was. Ze kenden dat treuren niet, ze wisten alleen wat blijdschap was. Ze kenden alleen dat innige genoegen in God om hem te verheerlijken. Maar sinds wij gekozen hebben om als God te zijn, om ook te kennen het kwade sindsdien, weten we wat droefheid is. Gemeente, sinds wij ons van God hebben losgescheurd, door onze val in het paradijs en onze eigen weg zijn gegaan, en dat doet elk mens. En daarom ligt de schuld van al onze smart ten diepste bij onszelf. Sindsdien is deze aarde een tranendal. En zijn daar zeeën van tranen reeds geschreid van droefheid. Met smart zult gij kinderen baren, sprak de Heere tot Eva. En tot Adam, het aardrijk is om uwentwil vervloekt en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ons leven begint in droefheid. Schreeuwend komt een kind ter wereld als het goed is. En ons leven eindigt in droefheid. Als we nog afscheid kunnen nemen op ons sterfbed. En ook als onze geliefden met tranen staan rondom het geopende graf. Gemeente, wat een droefheid op deze wereld. En toch is er een groot verschil in droefheid. Apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe over tweeërlei droefheid. Namelijk een droefheid der wereld die uitloopt op de dood. En een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Welke droefheid hebben wij? Is dat alleen maar een droefheid van de wereld? Een droefheid vanwege de gevolgen van de zonde? Of kennen we iets van die droefheid naar God? Een droefheid die in overeenstemming is met de wil van God, die door God wordt gewerkt en zich ook tot hem uitstrekt. Dat is een zalige droefheid. Gemeente, wat is er veel droefheid der wereld. Droefheid over dingen, omstandigheden, gebreken van andere, fouten van jezelf en over zoveel dingen meer. En op zich is dat niet verkeerd, mag die droefheid er zeker zijn. Maar het is een droefheid waar God ten diepste buiten staat of buiten gesloten wordt. Het is ten diepste een rampzalige droefheid. Nee, die droefheid der wereld, die kunnen we niet altijd afkeuren. Maar als het in ons leven daarbij blijft, ja, dan zal de uitwerking vreselijk zijn. Maar hoe vaak heeft de Heere de droefheid der wereld, droefheid vanwege de gevolgen van de zonde, niet willen gebruiken om mensen te brengen tot die droefheid naar God. Dat de smart vanwege het verlies en het gemis geheiligd werd aan het hart. En een middel was tot de ontdekking van het godsgemis. En als iemand een zwaar verlies geleden heeft, een wonde in zich omdraagt die de tijd nooit meer hield, dan is het mijn vurige bede dat deze droefheid u mag brengen, jou mag brengen, tot die droefheid naar God. Dan kunnen er 1000 smarten zijn, toch is er maar 1 smart, namelijk die smart naar God. Job was veel kwijt. Maar in dit alles was hij toch maar 1 ding kwijt toen hij klaagde: waar is God mijn maker die psalmen geeft in de nacht? Gemeente, bij de droefheid der wereld gaat het om mijn smart, om mijn verdriet, om mijn eigen ik. Maar bij die droefheid naar God gaat het om hem. O, droefheid naar God ontstaat als de Heilige Geest ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als we ontdekt worden aan wie God is en wie we zelf zijn. Als zonde waarlijk zonde wordt en schuld waarlijk schuld. En we gaan roepen vanuit de diepte tot God. Tot hem die heil kan zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. Die droefheid naar God, dat is een kenmerk, een levensteken van die nieuwe geboorte. Schreiend wordt een mens geboren. Ik zei het laatst nog op de belijdeniscatechisatie. Zo is het in het natuurlijke leven als het goed is, maar ook in het geestelijke leven. Dan is daar een droefheid over de zonde. O, laten we ons in deze week van voorbereiding onderzoeken welke droefheid er in ons leven is. Kennen we die droefheid naar God? Treuren we over wie we zijn tegenover een goeddoend God? Heere, wie ben ik toch? U bent zo goed en ik zo slecht. Door al die zonden die ik doe, trap ik u op het hart. O, wees mij genadig. Gemeente, kennen we iets van die boetvaardigheid? Volgens Calvijn is die christen het meest gevorderd die zich het meest mishaagt. En wat zegt de Heere Jezus nu over diegenen die treuren, die over de zonde bedroefd zijn? Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Is iemand dan gelukkig omdat hij treurt, omdat hij bedroefd is over de zon? Nee. Iemand is zalig omdat hij getroost wordt. Want tranen kunnen ons niet zalig maken. Dat kan alleen de zalig maken. En geliefden, er zou geen zaligheid zijn als er geen zaligmaker was. want die zaligmaker is bedroefd naar God geweest. In het bijzonder toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Voor hem was er geen zaligheid. Hij kwam in de rampzaligheid. Nedergedaald ter helle, toen hij de helse smarten en pijn gedragen heeft, in zijn ganse lijden, maar vooral aan het kruis, opdat wij, zoals het avondmaalsformulier zegt, tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Kijk, daarom is er troost voor zulke bedroefden naar God. Dominee, hoe en waarmee troost de Heer degene die treuren? Die verdriet hebben over hun zonde, ook over de zonde van de afgelopen periode. Hoe troost de Heere nu? Wel, dat antwoord kan heel kort zijn. De Heere die troost met Christus en zijn heil. Daar wezen de beloften van het Oude Testament al heen. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Niemand anders dan de gekruisigde, gestorven, opgestanen, opgevaren, verhoogde en verheerlijkte zaligmaker is de troost voor alle ware treurenden. Wie in droefheid over de zonden door het geloof op hem mag zien, die wordt getroost. Kennen we die troost? In alle droefheid over de zon. Hij is de enige troost. In leven en in sterf. Nu wordt de Heilige Geest de trooster genoemd. En het is zijn ambt om de treurigen Sions te troosten. Maar de Heilige Geest die troost nooit met iets buiten Christus. Want de Heere Jezus die zegt in Johannes 16, hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen, die zal mij verheerlijken. In de geestelijke droefheid over de zonden troost hij de verslagenen van hart door Jezus aan de ziel te openbaren, door onze ogen te richten op hem, op zijn volheid, op zijn heerlijkheid, op zijn gepastheid. En o geliefde, wat geeft dat dan een heerlijke troost, als je weer op hem mag zien. In al je droefheid over de zonde, in al je geestelijke armoede, dat je mag zien op die rijkdom die hij verworven heeft in de weg van lijden en sterven. En als we die hemelse troost dan mogen proeven en smaken, dan houdt dat niet in dat de Heere alle ellende wegneemt, dat alle zorgen ineens weg zijn. O nee, dat zouden we wel willen. En soms denken we ook dat dat troost is. Als ik nu maar verlost ben van dit en van dat en vult u maar in. Maar de ware troost is dat we vanuit die nood op die borg alleen mogen leren zien door de werking van de Heilige Geest. Ja, vraagt een jongere dominee, hoe gaat dat dan? Is de Heere je nu troost? Wel, om met Christus en alles wat hij verworven heeft te troosten, gebruikt de Heilige Geest Gods woord en de verkondiging van dat woord. Het goede woord van het evangelie. dat als een troostbeker als het ware wordt aangereikt aan allen die met de zonde geen raad meer weten in hun leven. En die het uitroepen, hoe word ik daarvan verlost? Door de verkondiging van het evangelie drupt de Heilige Geest balsem van Gilead in de wonden van mijn ziel. Maar ook zijn de sacramenten ingesteld om Gods kinderen te verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw jegens hen. En wat is nu de rijkste troost? Dat is de vergeving der zonden. In de Nederlandse geloofsbelijdenis wordt beleden: wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving van onze zonden. Om Christus wil. Gemeente, wat is die geraakte vertroost? Toen hij door dat dak werd neergelaten, weet je nog, kinderen? Misschien heb je thuis wel even opgezocht in de kinderbijbel. Dan zie je die man zakken. Wat zei de Heere Jezus als eerst? Sta op, neem uw beddenkop. Nee, uw zonden zijn u vergeven. Zoon, mens, uw zonden zijn u vergeven. Oh, wat is dat een onuitsprekelijke troost voor hem geweest. Dat je zonden vergeven zijn, daarmee wordt het hart getroost dat schreiend tot hem vlucht. En wat zal de Satan zijn pijlen, ook in de week van voorbereiding, daarop richten? Wat kan die het hart benauwen? Met de gedachte dat de bedreven zonden te veel, te groot, te gruwelijk zijn. En wat mag het dan een troost zijn? Om dan te zien dat al die zonde en schuld op Christus is gelegd. En er daarom geen verdoemenis meer is voor degenen die in Christus Jezus zijn. In het avondmaalsformulier mag het klinken dat hij door zijn dood de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, heeft weggenomen. In die wonden van Christus vinden we een onuitputtelijke bron van alle vertroosting. O geliefden, die zalige droefheid. Die droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Die droefheid der wereld werkt de dood, de eeuwige dood, de hel, de rampzaligheid. Om daar eeuwig van God verlaten te moeten wenen. Staat toch in de Bijbel, daar zal wening zijn en knersing der tanden, dat zal eeuwige droefheid zijn. Daar zou geen troost meer mogelijk zijn. Wat een verschil met die zaligheid. Die, als u hier op aarde de enige troost hebt mogen leren kennen, uw deel zal zijn. O, dan hebt u reeds in beginsel genoten. Wat dat betekent. De beginselen van die eeuwige zaligheid. Jongeren weten wel, op catechisatie kwam dat aan de orde. En ik noemde dat voorbeeld van een bloem, weet je nog wel? Als je een bloem geeft aan je moeder, ja, dan geef je geen bloem die eigenlijk helemaal uitgebloeid is, maar een bloem die nog een beetje in de knop zit. En als die dan op die vaas staat, dan gaat die verder open. Nou, hier aan deze zijde van het graf mag een ieder die de Heere mag kennen getroost zijn. En iets van die beginselen van die eeuwige zaligheid genieten. En straks, dan zal het volmaakt zijn. Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Ja, straks zal God al de tranen van de ogen af is. Het wegnemen van alle smart wordt met het woord zullen naar de toekomst verschoven. En het is waar, in dit leven wordt de smart nooit geheel weggenomen. Die troost die zal volkomen zijn in de volmaakte staat van heerlijkheid. Alleen wanneer de zonde er niet meer is. Wanneer we volkomen verlost zijn van droefheid. Want degene die de Heere mogen vrezen. Ja, die blijven treuren net zoals ze arm van geest blijven in zichzelf. Die droefheid die gaat niet over. O zeker, die is ook gemengd met tranen van blijdschap. Maar toch, als je op jezelf ziet. Hier blijft de strijd tegen die driehoofdige vijand. De wereld, de duivel en ons eigen zondige vlees. Maar dan zal hij al de tranen van de ogen afwissen. Want in de hemel, daar is geen droefheid. Daar is geen smart. Daar zal eeuwige blijdschap uw deel zijn. Als we hier die enige troost hebben mogen leren kennen. En dan is het hier een verdrukking van 10 dagen. Maar dan eeuwige vreugde. Het Godsvolk is een bedroefd volk. Bedroefd over wie ze zelf zijn. Niet over wie de Heere is. Integendeel. Daar is alleen maar verwondering over. Een bedroefd volk. Maar ook een gelukkig volk. Want hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Zalig zijn die treur, die bedroefd zijn over de zonde. Want zij zullen vertroost worden, hoe? Door Christus alleen. En dan mag het gezegd worden in verwondering. Die God, die is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? O, hoe zullen we ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht slaan? O, vraag het maar, Heer. Maak me maar arm. Schenk me maar armmakende genade, om het alleen van u te verwachten. En schenk me maar die droefheid over alles wat nog niet is, naar uw wil. Opdat het ook in mijn leven waarheid mag zijn of worden. Dat ik werkelijk gelukkig mag zijn. Ja, dat ik zo'n gelukkige arme en zo'n gelukkige bedroefde mag zijn. Om aanstaande zondag gevoed te worden en vertroost te worden aan zijn tafel vanwege dat werk, dat volkomen werk van die volkomen zaligmaker. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 41 en daarvan het eerste vers van Psalm 41 en daarvan het eerste vers.